Mijn boek heet Goed Fout. Thijs heeft zich vergist. Anders was Luif toch niet vrijgesproken? Niet iedere volwassen die goed met kinderen op kan schieten is een kinderlokker. Ze zijn gewoon jaloers, omdat Luif zo bijzonder is. Een kunstenaar en ook nog een schrijver. Daar zijn de meeste mensen in het dorp veel te stom voor. Wie een beetje anders is, vinden ze meteen al gek. Mooi dat ik later in de stad ga wonen. Soms gebeurt er een klein wonder, zoals vanavond in onze keuken. Mama heeft zich aangekleed en haar haren gewassen. Emma zit op haar schoot. Papa bakt pannenkoeken en draait ze om in de lucht. Een gezinnetje uit een reclame. Ik heb overmorgen een sollicitatiegesprek. Papa deelt vrolijk pannenkoek uit. Ik heb een goed voorgevoel. Ik doe een schietgebedje. Het is niet de eerste keer dat zijn gevoel hem bedondert. Mama zet Emma op haar eigen stoel en snijdt haar pannenkoeken in reepjes, zoals normale moeders doen. Jammer genoeg duren wonden in dit huis nooit zo lang.
Nou, mijn boek heet Dummy de Mummy en de Tombe van Achterdoet. Dit stukje gaat over de vader van Goos. Die heeft allemaal schilderijen gemaakt en die gaan Goos en Dummy naar de veiling brengen. En dan vindt Goos een schilderij van Dummy. Goos wist al dat Dummy goed kon tekenen, maar schilderen kon hij nog veel beter. Zullen we die ook meenemen? Vroeg Goos opgewonden. Nee, zei Dummy meteen. Waarom niet? Dan kan ik hem zien. Straks koopt iemand hem nog. Nee, ik wil gouden, zei Dummy. Is mooie ezels. Klaas schoot in de lach. Ik vind het wel een goed idee. Weet je wat? We nemen die ezels gewoon mee. En dan zeggen we dat de schilderij 10.000 euro kost. Dan heeft iedereen ze wel gezien, maar blijft het toch van jou. Want zoiets koopt niemand. Dat is gewoon te duur.
Test.
Mijn boek gaat over Dummy de Mummy en de Tombe van Achterdoet. Die zaterdag werd een van de vreselijkste dagen uit Goos leven. Vliegen met zijn vader was een ramp. Klaas kreeg niet alleen diarree, hij was gewoon helemaal de weg kwijt. En het begon al toen meester Krabbel om 6 uur 's morgens op zijn fiets een erf opreed. Dummy stond ingespoten en wilde te trappen van voor het raam. Met een rieten hoed op zijn hoofd. Daar is hij. Leuk, ik ga naar mijn land. Ik ga naar Egypte. Hoera. Klaas liep naar de deur, struikelde over de koffer, stortte lang uit in de gang en had een bloedneus.
Mijn boek heet Hoe overleef ik zonder dromen? En het gaat over Rosa die een ruzie heeft met haar moeder. Sorry Roos, ik kan echt niet weg. En Rico moet naar de leverancier en ik heb Sascha vanmiddag vrijgegeven. Zie je wel, ik dacht het al. Wat bedoel je? Rosa's moeder haalt de chocoladetuit uit de gebaksvitrine en snijdt er een stuk af. Jij belooft altijd van alles en vaak gebeurt het dan toch niet. Net zoals papa trouwens. Ik ben nog steeds niet naar New York geweest. Rosa's moeder veegt haar handen aan haar schort af en loopt langs Rosa heen naar de espressomachine. Met je vader heb ik niks te maken. Ik doe echt mijn best, Roos. Het is gewoon veel. Het huishouden, de winkel, alles. Rosa zucht en snijdt ook een punttaart af. Roos, hoe vaak moet ik het nog zeggen? Netjes snijden. Rosa propt een stukje in haar mond. Krijg ik geweld mee? Pardon? Rosa slikt. Krijg ik geld mee? Dan ga ik wel alleen. We kunnen volgende week wel een keer gaan. Nee, ik heb nu wat nieuws nodig voor morgen. En volgende week gaat het toch weer niet door.
Ja, het boek gaat over vandalen op het spoor. Voor de meeste jongens was naar school gaan niet echt een hobby. Voor Sam, Gold, dat zeker. Sommige vakken waren veel te makkelijk, zoals wiskunde. Daar leerde hij zo goed als niets. De talen waren juist erg lastig. Daarvoor haalde hij de ene onvoldoende na de andere. Maar het ergst waren de pauzes. Een kwelling vond hij die. Altijd stond hij alleen op het plein. Of zat hij in een hoekje van de kantine. Hij hield zijn hoofd meestal een beetje gebogen. Maar hij zag en hoorde alles om hem heen.
Ik kan beter kappen met voetbal. Misschien ben ik veel,
Nee, wacht even. Mijn boek gaat over Koen Kampioen. ja, dat is het. Ik kan beter kappen met voetbal. Misschien ben ik veel beter dan judo. Wie weet mag ik ooit wel meedoen aan de Olympische Spelen. Dan kom ik zeker op tv. Ook als voetballer kun je aan de Olympische Spelen meedoen. Brengt Koen er tegenin. Jij kunt hartstikke goed voetballen. Maar Niels blijft bij zijn standpunt. Ik wil een echte judokampioen worden. Geïrriteerd gaat Koen naar huis. S'avonds laat gaat hij nog naar Renske's moeder die huisarts is. Dat is een flinke verstuiking, constateert zij. Je moet voorlopig maar even niet voetballen. Pff, ook dat nog, zucht Koen.
Toen man de papier had... Oh nee, mijn boek gaat is Het leven van een loser fluitvakantie. En het gaat over... Ze gaan... op vakantie en dan gaat ze naar een kermis en dan winnen ze een big en die bijt dan iemand in een mens in de vinger en dan moeten ze naar de dierenarts. Toen een man de papieren had ingeleverd, zei de receptioniste dat ik bij de andere patiënten moest op de dokter moest kon wachten. Je zou denken dat ik voorrang zou krijgen omdat ik een mens ben. Maar ik kwam na een woestijnrat die een sigaret had ingeslikt en een kat die met zijn snuit vast zat in een yoghurtbekertje. Toen we Hartje nog hadden, onze hond, moest man een paar keer met hem naar de dierenarts omdat hij dingen had gegeten die hij niet mocht hebben. Maar de laatste keer had niet gehoeven. Mam had allemaal lege verpakkingen van chocoladecakejes gevonden in de bijkeuken. En ze dacht dat Hartje die had opgegeten. Chocola is blijkbaar gif voor een hond. Dus mam vloog naar de dierenarts om zijn maag licht te laten pompen. Toen mama Hartje thuis bracht, vertelde ze dat hij aan de chocoladecakejes had gezeten. Ik voelde me wel schuldig, want ik had ze opgegeten, niet de hond. En ik heb begrepen dat het geen pretje is als je maag wordt leeggepompt. Misschien was het bezoekje aan de dierenarts mijn straf voor het cakejesincident. De verpleegster zette me zelfs op een hondenweegschaal. De verpleegster nam ook mijn temperatuur op. Ik moest de thermometer voor 30 seconden onder mijn tong houden. Toen ik...
Gast, laat ik wel dingen, hè?
Toen ik weer terug was in de wachtkamer, vertelde Riek dat ze die thermometers bij dieren heel ergens anders gebruikten. En dat ze vast bij al hun patiënten dezelfde gebruiken. Ik was bang dat Riek misschien gelijk had. Maar toen realiseerde ik me wie het zei. Een gast die woestijnratten voor zat te eten.
Mijn boek heet Dummy the Mummy en de Dans van de Cobra. Goos en Abby zaten onder de boom achter Goos' huis te schaken. Abby was daar veel te ongeduldig voor en hij kon er niks van. Maar hij wilde het per se leren omdat Dummy en Goos het wel konden. Goos verzette zijn toren. Schaak, zei hij. Alweer, zei Abby verbaasd. En nu? Springen met die Aquila, riep Dummy vanuit de boom. Hij zat in het topje en zwaaide gevaarlijk heen en weer. Oké. Abby sprong met zijn paard over een pion. Sigsar is helemaal dom. Spring gauw andere kant op, riep Dummy. Te laat, schaakmat, zei Goos. Is de derde keer, jij kan er niks van, zei Dummy. Wij gaan eindelijk voetballen. Vanavond naar het eten, ik moet nu naar huis. Ze ruimde de stukken op en Abby pakte zijn fiets. Riep tot straks en reed het erf af, bijna tegen een grote witte auto aan. Mijn boek gaat over Thea Stilton en de drakencode. Oude geheimzinnige verhalen. Gaan we echt die ondergrondse ruimtes in? De muizinnen waren opgewonden. Het was niet eenvoudig geweest, maar uiteindelijk hadden ze de rector kunnen overhalen hen ook mee te laten gaan. Laat me alsjeblieft geen slecht figuur slaan, drukte hij me op mijn hart. Ik heb gezegd dat jullie
slimme muizinnen zijn en dat jullie ons kunnen helpen om dit mysterie op te lossen. Bij 1000 kapotte motorblokken, daar kun je op rekenen, zei Pamela. Alleen Colette scheen zich zorgen te maken. Nick plaagde haar. Wat is er? Ben je soms bang dat je haar in de war raakt?
Nou ja, mijn boek gaat over een uitvinder, Stijn. En die zoekt voor alle dingen, problemen, een oplossing. Ik ga een stukje lezen over zijn zesde uitvinding. Het is al alle dagen bloedheet. Vanmorgen deed meester Breeshand alle ramen dicht. Hij probeerde de warmte buiten te houden, zei hij. Maar daar trok de warmte zich niks van aan. Iedereen zat te puffen en te zweten. Gelukkig was het woensdag, zodat we 's middags naar het zwembad konden. Toen ik bij het zwembad kwam, zat Omar al op de rand. Lekker water, vroeg ik. Heerlijk, zei Omar. En hij spetterde met zijn benen heen en weer. Alleen wel een beetje druk. Hij wees naar het overvolle bad. Dat had ik ook al gezien. Meer zwemmers dan water, mompelde ik. Omar maakte ruimte voor mij op de rand. Nieuw, hij knikte naar mijn zwarte zwembroek met oranje bliksem. Flitsen erop. Ik mompelde iets over dat mijn moeder hem had gekocht en dat het in de mode was. Ze heeft gelijk, lacht Omar. Het is in de mode. Kijk maar. Hij wees naar de jongen die naar het randje van de duikplank liep.
Mijn boek gaat over snufdom. Doordringen naar de jongen, herdershond. De jongen stappen weer op de fiets en rijden weg. De herdershond loopt vrolijk mee. Vrolijk met Arne mee. Het lijkt wel alsof ze het drietal naast elkaar en al jaren kennen. Ze steken de noodweg over en fietsen het door het bos van de Hoornenboeg naar Hilversum. Onderweg vragen ze zich af hoe ze hun moeder kunnen strikken om de hond te mogen houden. De familie Westra woont in een hoekhuis in een nieuwe bouwwijk van de buurschap. Kerkeland en Hilversum, Arne en Paul hebben een prima naar hun zin. In deze buurt is er ruimte. Ze wonen vlakbij de bossen, de hei en de plassen van Loosdrecht. En Kortenhoef in de mooie plaats bij de Funtus. Hebben de jongens een groen geschilderd roeibootje. Intussen staat de zon al hoog boven de daken van Hilversum.
Mijn boek is Flip Fiasco nog een keer. Even zien. Nee. Ja. Boom. Auw. Flip, kom daar onmiddellijk vanaf. Ik ga van de Roomba af en kruip onder de tafel vandaan. Flip, we mogen blij zijn dat de school hier überhaupt mee akkoord gaat, zegt ze. Terwijl ze de Roomba uitzet en een gevallen stoel opraapt. Je hebt een boomstronk door de ruit van de hoofdmeester gegooid. Ik viel, antwoord ik. Je hebt toch de ruit gebroken? Aan wiens kant sta jij eigenlijk, vraag ik. De kant die jou op school houdt en je begint maandag. Maandag, antwoord ik, dat komt niet zo goed uit. Het komt uitstekend uit, zegt ze. Het is dezelfde dag dat ik bij mijn nieuwe werk begin. Het is waar, mijn moeder heeft de goudader geraakt. Ze heeft nu een baan als juridisch secretaresse. Ik heb geen idee wat dat is, maar ik weet dat de staatssecretaris van Defensie gaat over de verdediging van het land. Dus ik neem aan dat juridisch secretaresse gaat over alle rechtspraak in het land. En dat is haar naar het hoofd gestegen. Ik wil dat je op een sport gaat, Flip. Je kunt wel wat lichaamsbeweging gebruiken. Je zit te veel stil. Dus ik wijs naar de Roomba. Dat telt niet, zegt ze.
Mijn boek gaat over Hotel de Grote. Hij zei kiekeboe, het stomste en mooiste woord dat ik ooit gehoord heb. Zijn ogen waren open Ik liep naar hem toe en pakte in zijn hand. Pap, zei ik, zal ik je wat vertellen? Hij glimlachte. Ik ben uitgekozen. Ik mag woensdag meedoen en aan een talentenjacht van Ajax. Zijn glimlach verdween. Zijn mond zakte een stukje open. Ik schrok me wat. Toen zei hij zacht, ik ben zo trots, en hij kneep in mijn hand. Zo zacht het was alsof de wind over mijn vingers steek. Zijn ogen vielen dicht. Ik gaf hem een kus op zijn wang. De dokter pakte mijn arm en samen liepen we naar de deur. Helemaal goed, zei hij. Dat heb je perfect gedaan en gefeliciteerd. Ik wilde hem bedanken, maar opeens zei papa nog wat. Hij fluisterde, Kos, als je iets van meisjes wilt, vraag dan het tegenovergestelde van wat je wilt. Pas toen ik weer alleen was en door het ziekenhuis naar de uitgang liep, begreep ik wat er gebeurd was. Ik kon er niks aan doen, ik begon te schreeuwen. Ik balde mijn vuisten en riep yes, yes, yes. Alsof ik in de eerste en in de tweede helft een hat-trick had gescoord. Iedereen keek me kwaad aan, want er lagen natuurlijk ook mensen in het ziekenhuis die wel dood gingen of die net dood waren. Maar dat maakte me even niks uit. Sorry, ik belde Libby en zei dat alles goed was gegaan. Alles, dat tweede alles. Kwam er met een rare snik uit. Beetje piepend. Libby zei dat ze taart ging kopen. Een heel grote taart van onze laatste centen. What the fuck. Ze vroeg of ik slagroom of mokka wilde.
Het boek gaat over Anne Frank. Het verhaal voor Anne Frank begint met een gewoon meisje, iemand waar je in de klas naast zou kunnen zitten. Ze had grote sprekende ogen en donker krullend haar. Ze was vrolijk en populair, altijd omringd door vriendinnen. Meestal was Anne gelukkig, maar soms was ze bang. Daar was een goede reden voor. Adolf Hitler regeerde in die tijd in Duitsland. En hij had gezworen dat hij de Joden uit de weg zou ruimen. Anne Frank was een Duitse Jodin. Anne Frank werd geboren in Frankfurt op 12 juni 1929. Ze had meteen al veel praatjes. Ze huilde heel wat. Toen kleine Margot, haar zus van 3, in de wieg keek, schoot ze in de lach. Onder baby Anne haar stonden haar oren wijd uit, net een kabouter. Bij Anne thuis hadden ze geluk. Ze hadden geld. Haar vader had een baan. Maar voor veel mensen was het leven in Duitsland in die tijd een Britse strijd. Andere landen vonden dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog was begonnen. En daarom moest Duitsland alle schade betalen. Het was een zware straf. 10 jaar na het einde van de oorlog was Duitsland vreselijk arm. Te veel mensen hadden geen werk. Velen hadden niet genoeg te eten. En iedereen was hoe rijk en machtig Duitsland altijd was geweest. Een van de grootste naties van de wereld. Dus werden de Duitsers steeds bozer en hadden ze het gevoel dat ze van hun eer waren beroofd. Ze wilden daar iemand de schuld van geven. En daardoor begonnen de dingen te veranderen op een manier die beangstigend was voor Joden. Er was een man die Hitler heette, een stram mannetje met een snor. Hij praatte veel en beloofde mensen massa mensen kwamen naar hem luisteren. Ze hadden geen baan, geen hoop, geen wonder dat ze juichten toen hij beloofde Duitsland weer rijk en sterk te maken. Hitler haatte de Joden en kon hem niet schelen dat hij leugens over hen vertelde. Wie kregen de schuld van alle problemen in Duitsland? Hitler wist het wel. Hij beschuldigde de Joden ervan dat ze de beste banen hadden ingepikt, het brood uit de manden van de arbeiders hadden gestolen. En hij zei dat niet eerlijk was, want Duitsers waren bijzonder. Het edelste volk ter wereld. Er kwamen steeds meer mensen luisteren en ze stemden op Hitler na zijn partij.
Mijn boek gaat over de avonturen van Marco Polo. Na een lange dag, zeg maar gerust een hele lange dag, verlangde ik naar mijn bed. Ik had mijn neefje Benjamin beloofd dat ik de volgende dag met hem op stap zou gaan. Dat moest een bijzonder uitstapje worden. Daarom had ik net zo lang doorgewerkt tot ik al mijn werk af had. En ik dus met een gerust hart een vrije dag kon nemen. Sorry, vergeet ik me helemaal voor te stellen. Mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton. Ik geef de wakkere muis uit, de meest gelezen krant van Muiseiland. Waar was ik? Oh ja, eindelijk kon ik naar bed. Maar toen ik mijn ogen sloot, schrok ik op van een luid geroffel. Wie stond er nou op dit tijdstip buiten op een trommel te roffelen? Toen ik het raam opende om te protesteren, zag ik dat het inmiddels aardedonker was. Zo donker dat de kat zelfs zou verdwalen. Ik voelde iets nats en kouds op mijn snuit. Er was een enorm noodweer losgebarsten. Het was geen trommel, maar onweer. Rillend sloot ik het raam en kroop snel onder de dekens. Net toen ik bijna in slaap viel, donderde het opnieuw. Zo hard dat mijn bed ervan schudde. De regen kletterde op de dakpannen. Het leek wel of er een rockconcert werd gegeven op mijn dak. Ik zuchtte nog eens en mopperde. Slapen kan ik vannacht wel vergeten. Ik ga maar thee zetten. Toen ik naar de keuken liep, voelde ik een koude windvlaag. Er was een raam open gewaaid en de wind had nu vrij spel. Er vlogen overal papieren. Rattenrap sloot ik het raam en begon met het opruimen van de chaos. Onder een stapel oude tijdschriften kwam ik een boek tegen dat ik al heel lang kwijt was. Hoe was het daar nu onder terechtgekomen? Het was een van mijn lievelingsboeken. Een mooi reisverhaal.
Mijn boek gaat over Anne Frank die naar het achterhuis gaat en over de nieuwe Jodenwet. Het achterhuis. Geen mens zou vermoeden dat achter de simpele grijs geschilderde deur zoveel kamers schuil gaan. Voor de deur is een stoepje en dan ben je binnen. Rechts tegenover de ingangsdeur een steile trap links. Een klein gangetje en een kamer. Deze kamer zou de huiskamer en de slaapkamer van familie Frank worden. Daarnaast is nog een kleinere kamer, slaap- en werkkamer van de twee jonge dames Frank. Rechts van de trap een kamer zonder raam met wastafel en een afgesloten wc-hokje. Ook weer een toegangsdeur naar Margot's en mijn kamer. Als men de trap opgaat en de deur aan het boveneinde opent, staat men verbaasd dat in zo'n oude gracht een zo'n groot licht en ruim vertrek bestaat. De Duitsers en ellende voor onze Joden en begon. Jodenwetten volgden op Jodenwet en onze vrijheid werd zeer beknot. Joden mogen moeten een Jodenster dragen. Joden moeten hun fietsen afgeven. Joden mogen niet in de tram. Joden mogen niet in een auto, ook niet in een particuliere. Joden mogen alleen van 3 uur tot 5 uur boodschappen doen. Joden mogen alleen maar naar een Joodse kapper. Joden mogen vanaf 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends niet op straat. Joden mogen zich in schouwburgen, bioscopen en andere vermaakdienende plaatsen opbouwen. Joden mogen niet naar een zwembad, evenmin naar tennis, hockey of andere sportplaatsen. Joden mogen niet roeien. Joden mogen in het openbaar geenerlei sporten doen. Joden mogen na 8 uur 's avonds niet meer in hun tuin zitten. Evenmin bij hun kennissen. Joden mogen niet bij christenen thuiskomen. Joden moeten naar een Joodse school gaan en alle dergelijke meer. Zo ging ons leventje door en mochten we dat niet en dit niet.
Paskie Rokus.
Mijn boek gaat over Pirates of the Caribbean. Caribbean. Ja, dat is uit die film. En ik ga nu een stukje voorlezen. Kadeng. Het antwoord op die vraag knalde door het raam. Agenten van de East India Trading Company bestormden het badhuis. De piraten keerden zich onmiddellijk tegen de indringers. De sabels kletterden en in het hele gebouw klonken pistoolschoten. De piraten vlogen de straat op. Een van de agenten was Beckett's handlanger Mercer. Hij had Will en Elizabeth al eerder ontmoet en wist dat hij ze niet moest onderschatten. In een donkere hoek ontdekte hij Will die met Zhao Feng in gesprek was. Met een pistool in de aanslag sloop Mercer dichterbij. Maar net toen hij wilde schieten, ving hij iets op wat hem achterdochtig maakte. Jullie willen met Beckett een ruilhandeltje opzetten? Vroeg Will aan Zhao Feng. Dan heb ik iets wat jullie nodig hebben. Zhao Feng knikte. Will had gelijk. En dus overhandigde Zhao Feng Will de zeekaarten. Terwijl Mercer toekeek, liepen Barbossa en Elizabeth naar Will. Deze had nu de kaarten en een schip. Samen met een bemanning gingen ze door op de Haiping. Voor ze wegvoerden kon Mercer Will nog net horen zeggen dat ze Zhao Feng in Shipwreck Bay zouden ontmoeten. Mercer lachte. Lord Beckett zou bijzonder blij zijn met deze informatie.
Mijn boek heet Chanel en het gaat over een dorpje die een ijsvins geeft en wie de revolver heeft gestolen van Willem. In de minuten die volgden vertrok alles bijna in slow motion voor mijn ogen. Het begon met een klik, een vreemde klik die ik alleen uit films kende. Hij kwam uit de wigwam. Ik draaide me zoals iedereen om en toen zag ik het glimmende metaal van Willems revolver uit de opening van de wigwam steken. Storm had zich ook omgedraaid. Iedereen weg, schreeuwde hij paniekerig, maar niemand vervoerde zich. Toen liep hij als een robot naar de wigwam af. Voordat hij er was, werd de flap van de wigwam naar buiten geslagen. Liedewij stond hijgend in de opening. Geef dat ding nu hier, riep Storm. Liedewij schudde haar hoofd, strekte haar arm en kneep één oog dicht. Nee, schreeuwde Storm. Toen klok weer die klik. Een kleine klik en verder niets. Wat dacht je nu, schreeuwde Storm? Dat hij geladen was? Dat je dacht dat ik niet wist wat je van plan was? Dacht je niet dat ik wist dat je bij Willem was gaan vragen naar de revolver? Ik knipte met mijn ogen. Toen Willem me vertelde dat iemand uit de Brittenkerk naar een revolver had gevraagd, dacht ik dat hij Storm bedoelde. Maar het was Lietje geweest. Ik kon het bijna niet geloven. Lillewij smeet de revolver van zich af toen Storm bij haar was. Toen gaf ze hem een duw. Met open mond zag ik hoe Storm voor haar op de grond viel en ze de pijl en boog van hem afpakte. Waag het niet om me te raken, gilde ze. Ik zal die nep-burgemeester geen zijn poepje laten ruiken. Het schort van Lillewij waaide op doordat een zucht in de wind over het weiland van de Brittenkerk steek. Haar knotje hing scheef gezakt achter haar oor en de lieve blik en haar ogen had geplaatst voor een focus van een adelaar die op het punt stond om zich een konijntje te storten. De volgende haar blik. Jacke stond als een versteend naar een tafereel te kijken. Je hebt alles verpest, schreeuwde Liedewij naar hem. Ze richtte de pijl en kneep haar ogen dicht. Rennen, schreeuwde Storm. Toen begon het gesuis weer. Als verlamd keek ik toe hoe de hotemnoot in beweging kwam. Hij struikelde bijna over zijn eigen voeten en begon toen te rennen in de richting van de dam. Liedewij zette de achtervolging in. Op haar klompjes schoof ze naar de taalbrug. Nee, niet doen, schreeuwde Storm. Toen krabbelde hij overeind en vloog achter Liedewij aan. Toen gebeurde het. De touw van de brug kraakte en piepte. En net toen Storm Liedewij bij haar arm kon grijpen, schoot ze de tweede pijl af.
Ja. Mijn boek heet Slavenhader en dit stukje gaat over dat Oba is gevangen naast de rivier de Pra. Een dunne, stinkende ochtendmist hing over de rivier de Pra. Toen het kleine gezelschap de volgende ochtend naar de oever liep, er lagen 3 kano's in het water, gemaakt van uitgeholde boomstammen. De avond tevoren hadden sterke mannen de armen van Oba achter haar rug gewrongen. en met ijzeren kettingen vastgemaakt aan haar enkels. Het meisje kon alleen schuifelend lopen. Het ijzer schaafde haar huid en toen ze naar de rivier strompelde, begonnen haar polsen te bloeden. De krijgers keken er niet eens naar. Ze brachten voor een dag of twee voedsel aan boord. De reis kon dus niet lang duren. Oba zag dat Kofi de leiding had. De regentijd was net voorbij. Daarom stond het water van de Pra nog hoog. Kofi duwde Oba door het water naar de grootste boot. Het instappen ging moeilijk, omdat ze haar handen niet kon gebruiken, moest ze zich over de rand van de kano laten vallen. Daarbij haalde ze een schouder lelijk open. Geen van de krijgers stak een hand uit om haar te helpen. Oba merkte dat de mannen hun best deden om haar niet aan te kijken, of alsof ze bang voor haar waren. Ze deden net of ze er niet was. Voor haar gingen twee mannen zitten. Kofi en nog een andere man namen achter haar plaats. Er gingen als begeleiding nog twee kleinere kano's mee, met in elke boot twee krijgers, die bewapend waren met speren en pijlenboog. 8 grote kerels om 1 meisje weg te brengen. Ze moesten haar wel heel gevaarlijk vinden. Applausjes.